Goedemorgen, broeders en zusters en ook jongeren. Heel leuk dat jullie er ook zijn en ik zie ernaar uit om straks ook met jullie te praten over jullie vragen. Dus verzamel ze maar, ik zie ernaar uit. En leuk dat jullie dat willen doen. Laten we met elkaar het woord van God gaan lezen uit het evangelie van Matteüs. Het evangelie van Matteüs, hoofdstuk 12... En ik wil met u vooral nagedenken vandaag over vers 15 tot en met 21. Maar om het verband ook in de gaten te houden, wil ik graag met u lezen van Matteüs 12 vanaf vers 9. Dus vanaf vers 9 gaan we lezen. Matteüs 12 vers 9. En hij vertrok vandaar en kwam in hun synagoge. En zie, er was iemand die een verschrompelde hand had. En ze vroegen hem, is het ook geoorloofd op de Sabbatdag iemand te genezen? Dit om hem te kunnen beschuldigen. Hij zei tegen hen, welk mens onder u die één schaap heeft, zal het niet, als het op een Sabbat in een kuil valt, grijpen en eruit tillen? Hoeveel gaat niet een mens een schaap te boven? Daarom is het geoorloofd op de Sabbatdagen goed te doen. Toen zei hij tegen die man, strek uw hand uit. En hij strak hem uit en hij werd hersteld, gezond als de anderen. De fariseeën gingen weg en beraadslaagden tegen hem hoe zij hem om zouden kunnen brengen. Maar Jezus wist dat en vertrok vandaar en veel menigten volgden hem en hij genas hen allen. En hij gebood hun streng dat zij niet bekend zouden maken wie hij was. Opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet Jesaja. Toen hij zei, zie mijn knecht die ik uitverkoren heb. Mijn geliefde in wie mijn ziel een welbehagen heeft. Ik zal mijn geest op hem leggen. En hij zal aan de heidenen het oordeel verkondigen. Hij zal niet twisten en niet roepen. En ook zal niemand zijn stem op de straten horen. Het geknakte riet zal hij niet breken en de walmende vlaspit zal hij niet doven. Totdat hij het oordeel uitvoert tot overwinning. En op zijn naam zullen de heidenen hopen. Toen werd er iemand bij hem gebracht die door een demon bezeten was en die blind was en niet kon spreken. En hij genas hem, zodat hij die blind was en niet had kunnen spreken, zowel kon spreken als zien. En heel de menigte was buiten zichzelf en zei, is dit niet de zoon van David? Tot zover het woord van God. Ja, als we in deze wereld om ons heen kijken en je ziet hoe mensen dan hun doelen willen bereiken, dan zie je dat dat zeker ook als het gaat over de politiek, dat vaak met veel luidruchtigheid gepaard gaat. De mensen die aan de macht willen zijn of komen, die moeten daar heel wat voor doen. Die moeten heel wat aan de weg timmeren en heel wat, je zou zeggen, lawaai maken om aandacht te krijgen, om aandacht te trekken. Je ziet dat momenteel weer in de aanloop naar de start van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. En ook in ons land zie je dat. Dat mensen die toch werkelijk uit zijn op verandering, dat die ja, de trom aardig roeren. En aandacht op zichzelf proberen te vestigen. En als je wat wil bereiken, dan moet je dus je stem flink laten horen. Nou, als we dit gedeelte lezen en ook het stuk waar we het met name over willen hebben, dan zien we dat Jezus dat eigenlijk heel anders doet. Compleet en radicaal anders. Hij is helemaal het tegenovergestelde. Hij wordt hier gepresenteerd als de knecht van de Heere. Een knecht. Je zou bijna kunnen zeggen een slaaf. En welke koning of president die zich hier laat kronen en of laat installeren, presenteert zich nu als knecht, als slaaf. Maar Jezus doet dat wel. Hij is gekomen om zijn koninkrijk te vestigen in een weg van dienen. Ja, zelfs op een manier van lijden en sterven. En hij is nu op deze wereld. Hij is hier ook in, bij zijn volk, in Israël. En hij doet goed aan de mensen. Hij geneest mensen. Hij helpt hen. En dat doet hij met macht. Maar niet met veel uiterlijk vertoon. Soms zelfs met gewoon enkele woorden. Maar als je dan ziet wat Jezus doet en kijkt wat er ook gebeurt, dan roept dat allerlei weerstanden op bij de leiders van het volk, bij de fariseeën, bij de schriftgeleerden, bij de leiders van het volk, roept dat allemaal weerstand op. Want hij doet het op een manier die niet is volgens hun regels. Volgens hun regels zou dat niet kunnen op de Sabbat. Dat moet je dan maar op maandag doen. En of op een andere dag. Maar niet op de Sabbatdag. Maar Jezus doet dat wel. En hij verklaart ook waarom hij dat doet. Maar de fariseeën, de leiders van het volk, die zien dat als een bedreiging. Want deze man die gaat steeds meer mensen ook aantrekken. En ze willen hem uiteindelijk zelfs uit de weg ruimen. Want hij ondermijnt op deze manier de regels van de leiders van het volk. Zoals zij denken dat het allemaal zou moeten. En wat doet Jezus dan? Gaat hij de confrontatie op een harde manier aan? Nee, we lezen hier dat hij trekt zich terug. Hij gaat even de andere kant op. Maar ondertussen zet hij zijn werk wel voort, want hij spreekt nog steeds tot de mensen en hij geneest mensen. Dat zien we in onze tekst. Jezus wist dat, wat de fariseeën van plan waren. En hij vertrok vandaar. En veel menigte volgde hem en hij genas hen allen. Dus het is niet zo dat hij zich verborg in een huis, dat hij echt helemaal ondergronds ging. Nee, hij bleef gewoon doen wat hij deed. Hij gaat alleen even naar een andere plaats en gaat daar gewoon verder. Rustig. Hij raakt niet in paniek. Hij gaat gewoon verder met zijn werk. En dan gebiedt hij wel aan de mensen dat zij dat niet bekend zouden maken wie hij was. Wat hij namelijk niet wil, is dat de mensen, die ook heel enthousiast waren over alles wat hij deed, over de genezingswonderen en over alles wat hij deed, dat die mensen hem zouden gaan presenteren als inderdaad de grote nieuwe leider van het volk. Die inderdaad wel eens eventjes orde op zaken zou gaan stellen. En op zo'n manier wilde Jezus niet dat hij bekend zou worden. En het volk wilde dat wel graag. We lezen dat ook op allerlei andere plaatsen. Dat ze hem eigenlijk met macht en met veel uiterlijk vertoon graag tot koning zouden willen maken. Dat hij degene zou zijn die de Romeinen het land uit zou jagen en die werkelijk recht zou gaan doen. Maar zo wil Jezus niet bekend worden. En hij zegt dus ook tegen de mensen die dat wilden van dat gaat niet door. En Matthäus die dit beschrijft, die zegt dan ook en die laat ook zien dat wat Jezus doet, zoals Jezus dat aanpakt, dat dat nou precies de bedoeling is van God. Want dat is de vervulling van de profetie van Jesaja. Dat is wat hij hier zegt. En dat is goed om daar ook met elkaar eens even in detail op te letten. Hij citeert hier letterlijk, of vrijwel letterlijk, een gedeelte uit de profeet Jesaja. Jesaja 42, vers 1 tot en met 4. Dat citeert hij. En daar lees je dus diezelfde woorden uit, of vergelijkbare woorden. Er zijn ook wat kleine verschillen. Het zijn die woorden uit Jesaja 42. Zie mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene in wie mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gelegd. Hij zal tot de heidevolken het recht doen uitgaan. Hij zal niet schreeuwen, hij zal zijn stem niet verheffen. Hij zal zijn stem op straat niet laten horen. Het geknakte riet zal hij niet verbreken, de uitdovende vlaspit zal hij niet uitblussen. Naar waarheid zal hij het recht doen uitgaan. Hij zal niet uitdoven, hij zal niet geknakt worden, totdat hij het recht op aarde zal hebben gevestigd. De kustlanden zullen uitzien naar zijn onderricht. Nou, met inderdaad, als u goed opgelet hebt, zijn er wat verschillen. Maar dit is eigenlijk waar Matthäus naar verwijst. Naar deze tekst van Jesaja. En daar leren we een aantal dingen uit. Eigenlijk drie belangrijke dingen. Het eerste is, wat we hieruit leren, is wie is Jezus dan nu werkelijk? Wat moeten we over hem denken? Wie is hij nou werkelijk? En daar draait het om, ook in het hele Matthäus-evangelie, maar zeker ook dus hier. Want Matthäus past die profetie dus hier toe, op Jezus. Hij zegt, opdat vervuld zou worden. Het was zelfs ook de bedoeling van die woorden van Jesaja om heen te wijzen naar die persoon, naar die knecht des Heren, die uiteindelijk dus Jezus was. En Matthäus die heeft Jezus al in zijn evangelie geïntroduceerd als uiteindelijk de zoon van David. Zo beschrijft hij dat ook, ook als je Matthäus 1 leest met dat geslachtsregister. En uiteindelijk ook als de zoon van God. Dat is wat Matthäus wil laten zien. Maar hij wil ook laten zien dat deze man die de uiteindelijke opvolger is van David, die dus ook koning is, dat die ook de knecht van de Heer is. Er zit ook een heel andere kant aan. En dat heeft alles te maken met de manier waarop hij gaat te werk gaat en wie hij is. Hij is uiteindelijk de knecht van de Heer, de knecht van God die God aangesteld heeft. Hij is zelfs ook de leidende knecht. Dat lezen we ook later in die vervolgprofetieën van Jesaja. Als je daar verder gaat in die gedeelten die gaan over de knecht van de Heer in Jesaja, tot en met Jesaja 53. Dat bekende hoofdstuk waarin hij als de leidende knecht wordt gepresenteerd. Nou, de oorspronkelijke betekenis in Jesaja was natuurlijk dat er zou inderdaad een knecht van de Heere komen. En in Jesaja lees je ook dat uiteindelijk gaat het heel veel over Gods bedoeling met zijn volk, met Israël. En dan is natuurlijk uiteindelijk de bedoeling van God dat ook door het volk Israël, dat die tot zegen zouden zijn uiteindelijk voor heel de wereld. Maar op allerlei manieren, en dat laat Jesaja ook zien, is eigenlijk het volk Israël, heeft nooit echt aan die bedoeling met God kunnen voldoen. Door hun afwijken van God. Maar God gaat door met zijn plan. En hij zal iemand geven die werkelijk de bedoeling van Israël zal vervullen en die dat ook werkelijk zal belichamen. God zal zijn doel bereiken met Israël, maar hij zal dat bereiken door een knecht te geven. Iemand in wie werkelijk de bedoeling van God vervuld gaat worden. Die dat werkelijk zal zijn. En dan lees je ook dat in die hele hoofdstukken van Jesaja, in die gedeelte lees je dat die knecht zal komen. En die werkelijk, je zou kunnen zeggen, die is werkelijk de vervulling van Israël. En dat is de knecht van de Heer, uiteindelijk de Messias. Degene die het volk mocht verwachten als de Messias. Hij is dat in wie God zijn bedoelingen zal realiseren. Dat is wat we lezen in Jesaja. En Matthäus die verwijst hiernaar en die zegt dus van, dat is nu precies wat we hier zien gebeuren. En nu blijkt dus dat deze knecht van de Heer, dat Jezus is. En God had dit zelf al gezegd ook, al eerder, als we even teruggaan in het Matthäus-evangelie, bij de doop van Jezus, dan klonk er een stem die zegt, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Daar is het God zelf die spreekt. En juist bijzonder dat zelfs daar ook in die woorden van God zelf ook die woorden van Jesaja doorklinken. Dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Ook daar klinken de woorden door van Jesaja 42 vers 1. Dat is wat God zelf zegt. Hij bevestigt dat op deze manier. Dat dit ook werkelijk de vervulling is van de profetie van Jesaja. En later zal dat, iets later dan deze geschiedenis, zal dat nog een keer klinken bij de verheerlijking op de berg. Dan spreekt God diezelfde woorden. Dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Dus dat wordt zo ontzettend duidelijk dat het hierom draait. Hij is degene die door God is aangesteld. Dat zegt de tekst ook. Hij is door God daarvoor uitverkoren. En dat lees je ook in Jesaja 42 vers 1. En ook nog op een aantal andere plaatsen, ook in de profeet Jesaja. In die vervolghoofdstukken, in 43 en 44. Hij is uitverkoren voor die missie en voor dat doel waarvoor God hem had aangesteld. En daarom legt God ook zijn geest op hem. Jezus heeft de geest ontvangen. Onbeperkt. Dat lezen we ook bij de doop van Jezus in de Jordaan. En God die verheugde zich daarin. Dat lezen we ook in de tekst. Dit is Gods bedoeling. En God zag er eigenlijk al naar uit. Al die tijd al. En nu wordt dit vervuld. Hij vervult dit zelf. En hij verheugt zich daarin wat hij zelf gaat doen. Door de woorden die hij gesproken heeft, dat plan wat hij gepresenteerd heeft, ook werkelijk te vervullen. En Jezus, hij werd de knecht. Zo wordt hij dus gepresenteerd. Uiteindelijk zelfs de leidende knecht. En uiteindelijk is dat niet omdat hij minder was dan God de Vader. Hij had de heerlijkheid bij de Vader als de Zoon. Als de tweede persoon van de drie-eenheid. Hij was aan hem gelijk. Maar hij, als de eeuwige, werd vrijwillig knecht. Hij heeft zich vrijwillig daarvoor overgegeven. En daarvoor beschikbaar gesteld om de knecht van God te worden. De knecht van de Here. Hij vernederde zich om die taak op zich te nemen. Hij vernederde zich zelfs zo diep om mens te worden. En zelfs te lijden en te sterven. Er was niemand die hem dat opgelegd heeft. Hij zelf wilde dat. Hij stelde zich daarvoor beschikbaar. Het was een daad ook van gehoorzaamheid aan het plan van God om te dienen. Hij zegt het zelf. Ik ben niet gekomen om te heersen, maar om te dienen. Om ook mijn leven te geven als een losprijs voor velen. Dat lezen we ook later in het Matthäus-evangelie. En dat is het grote wonderlijke feit over onze Heer Jezus Christus. Hem die voor ons centraal staat in ons geloof. In onze prediking. Het gaat en draait allemaal om hem. Je kunt zeggen, de hele wereldgeschiedenis draait om hem. Om hem die verlossing zal geven. Door hem in wie God zijn plan zal realiseren. Daar draait het om. En ik wil jullie vragen, hebben jullie zo eigenlijk de heerlijkheid van Christus gezien? Dat die man die op aarde hier heeft rondgelopen, Jezus. Dat hij de Zoon van God is. Dat hij die heerlijkheid had bij de Vader, maar dat hij zich zo diep heeft vernederd, dat hij naar deze wereld is gekomen, voor u en voor mij, dat hij dat voor ons gedaan heeft. Want daar draaide het om onze verlossing. Dat is wat hij gedaan heeft. En als je daar dan ook inderdaad over nadenkt, hoe dat ook de vervulling is van de profetie, hoe dat is wat God werkelijk bedoelde, dan kan je niet anders dan alleen maar diep van onder de indruk komen dat God dat alles heeft willen doen om u en mij te verlossen van het kwaad waarin we onszelf gebracht hadden. En dat hij God ons niet afgeschreven heeft, maar dat hij daarvoor dit alles heeft gedaan. Zijn Zoon heeft gegeven voor ons als knecht van de Here. En dat is onze Heer Jezus. En hoe gaat hij dan te werk? Wat doet hij dan? Wat karakteriseert ook zijn bediening op dat moment ook op aarde? Dat lezen we in het vervolg van de tekst. Want hij zal aan de heidenen het oordeel verkondigen. Wat is zijn werk? Dat is het tweede punt waar we op letten. En dan valt dat in drie aspecten uiteen aan de hand van de tekst. Hij zal allereerst aan de heidenen dus het oordeel verkondigen. Of zoals het Jesaja het zegt in die tekst die we ook gelezen hebben. Hij zal tot de heidenvolken het recht doen uitgaan. Die woorden samen betekenen eigenlijk dat Jezus dus werkelijk recht zal gaan doen. En hij zal een koninkrijk geven van werkelijke gerechtigheid. Een koninkrijk van orde en recht. En dat betekent ook dat hij zal oordelen. Hij zal ook mensen ter verantwoording roepen. Dat zal hij doen. Hij zal ook gaan doen wat werkelijk rechtvaardig is. En dat zal hij bekendmaken, niet alleen aan Israël, maar zelfs aan de heidenen. Hij zal dat doen voor alle volken en naties. En hij zal hen onder de heerschappij brengen in het koninkrijk van God. Dat is wat hij gaat doen. En daar begint hij mee, daar is hij mee begonnen in zijn tijd op aarde. En dat werk dat gaat nog steeds door. En dat gebeurt overal waar mensen gaan buigen voor Jezus. We gaan buigen voor hem, voor de koning. En hem erkennen als redder en als werkelijke heer. Dan zal hij als zodanig erkend en aanvaard worden. En hij zal werkelijk recht gaan doen. Ook juist in de verlossing die hij geeft. doet hij dat werkelijk op basis van recht. Want in hem doet God werkelijk recht. Ook aan het kwaad in deze wereld, aan onze zonde. Dat doet hij. Want dat is wat wij gedaan hebben. Maar God is zo'n God van recht en rechtvaardigheid. Maar hij is ook zo liefdevol dat hij daar zelfs zijn eigen zoon voor gegeven heeft. En dat hij het is die de zaken recht zal maken. Allereerst ook door zijn lijden en sterven. Doordat hij in onze plaats de straf op zich neemt die wij verdiend hadden. Maar zo voldoet aan de eis van Gods rechtvaardigheid. En aan de eis van Gods wet. Dat is wat hij gedaan heeft. Zo zal hij werkelijk recht doen. En op basis uiteindelijk daarvan zal hij oordelen. Maar dat betekent natuurlijk dat er vrijspraak is voor mensen. Omdat hij aan het recht van God voldaan heeft. Dat is wat hij gedaan heeft. Daarom zal hij werkelijk recht doen. En ook recht doen op deze wereld. En uiteindelijk ook oordelen. Ook over het kwaad. Over alle mensen die zich uiteindelijk blijvend tegen hem verzetten. Die onbekeerlijk van hart zijn. Dan zal hij werkelijk dat oordeel uitspreken. Want hij zal werkelijk een nieuwe orde gaan geven. Een koninkrijk van recht en gerechtigheid. En dat is een serieuze boodschap. Dat betekent ook dat wij opgeroepen worden om niet in ons eigen leven door te leven met het kwaad wat wij doen. Of zelfs ook maar door hem te negeren. Door niet met God te leven. Dat alleen al stelt ons schuldig tegenover God. Met alles wie wij zijn. En hij zal werkelijk recht doen. En hij roept ons daarom op om hem te erkennen. Om deze knecht van de Heere te erkennen. En dan gaat hij ook verder. Want hij zal meer doen. Er staat ook in de tekst dan. Hij zal niet twisten en niet roepen. En ook zal niemand zijn stem op de straten horen. Nou, dat wil niet zeggen dat niemand Jezus zou horen. Want Jezus sprak ook werkelijk. Maar het gaat erom dat hij zal niet met veel machtsvertonen, met veel geschreeuwen, met veel lawaai zijn koninkrijk gaan vestigen. Hij zal dat doen, maar niet met conflict, door het conflict te zoeken. En niet door luidkeels geroep. Niet op de manier zoals tegenwoordig, laten we zeggen, politici of mensen die de macht willen grijpen, dat doen. Niet met gewapende beveiligers. Of ook niet door massabijeenkomsten te organiseren in grote stadions. Met gebruik maken van de laatste technologie. Met grote schermen. Met gebruik van alle media. Met de indrukwekkende shows en optredens. Dat is niet de manier waarop Jezus te werk gaat. En ook gaat Jezus op die manier ook niet het gevecht aan met zijn tegenstanders. Met de fariseeën en de leiders van het volk. We hebben het gelezen. Hij gaat in feite, hij trekt zich terug. Hij gaat ondertussen wel door met zijn werk. Op een heel rustige manier. Hij is, dat is het beeld wat we hier horen, hij is zachtmoedig en nederig van hart. En dat had hij ook zelf al gezegd in het voorgaande hoofdstuk in Matteüs 11. Neem mijn juk op u, zegt hij, en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Dat is wat Jezus is, zo gaat hij te werk. Je zou kunnen zeggen van Jezus is eigenlijk de grondlegger van het christelijk geloof. Nou, als je in deze wereld een hele nieuw geloof zou willen starten, hoe zou je dat dan doen? Wij zouden onmiddellijk gaan denken, ja, dan moeten we eerst alle media mobiliseren natuurlijk. Dat moeten we gaan doen. Jezus doet het heel anders. Hij kiest 12 eenvoudige vissers. Er zijn ook nog een handvol vrouwen bij betrokken. Hij komt Jeruzalem binnen, rijdt op een ezeltje. Zo gaat hij te werk. Is dat nou de manier om dat te gaan doen? Maar dat is wel de manier waarop Jezus het doet. Dat is hoe de koning van dit heelal zich bekend maakt en presenteert op deze wereld. Zo doet hij dat. En daarom moeten de mensen niet bekendmaken wie hij was. Want dat zou op een heel menselijke manier gaan. Jezus zou natuurlijk uiteindelijk wel bekend worden. Maar zijn tijd was ook nog niet gekomen. Uiteindelijk als het nodig is zal hij zich bekendmaken. Dan zal hij zich er niet voor schamen om zich te presenteren als deze knecht des Heren. Als de koning. Dan, als Pilatus hem dan vraagt, bent u dan een koning? Dan bevestigt hij dat. Alleen zegt hij dan, ja, dat koninkrijk is wel iets heel anders dan jij denkt. Hij zou uiteindelijk bekend worden. Maar zijn werk moest eerst hier nog voortgezet worden op deze aarde. Op een rustige en op een geestelijke manier. En dat heeft hem hele allerlei belangrijke lessen voor ons ook. Hoe willen wij Jezus bekendmaken? Hoe willen wij het evangelie verspreiden? Hoe willen wij als gemeente werken? Hoe gaan wij dat doen? Willen wij dat doen met veel machtsvertoon? Of willen wij dat doen door gewoon rustig het evangelie te blijven verkondigen, waar het ook maar kan? Dat is de les. En hij zal, het derde element ook van de manier waarop Jezus hier te werk gaat, is ook dat hij het zwakke niet zal opgeven. Maar dat juist zal gaan gebruiken en gaan versterken. Want we lezen hier ook, het geknakte riet zal hij niet breken. En de walmende vlaspit zal hij niet doven. Totdat hij het oordeel uitvoert tot overwinning. Jezus, of hier gebruikt, natuurlijk zijn uiteindelijk de woorden van Jesaja, worden natuurlijk twee beelden gebruikt. Een geknakt riet zal hij niet verbreken. Nou, een riet groeide daar ook in Israël, ook langs de oevers van de Jordaan. En ja, van die rietstokjes, ja, daar zijn er zeg maar miljoenen van. Dat kennen wij hier in ons land ook wel. En dat soort rietstokjes, ja, die konden voor van alles nog wat gebruikt worden. Als aanwijsstokje of als pen om mee te schrijven of als fluitje. Er waren allerlei toepassingen van riet die kon je maken. En ja, als dan zo'n rietje geknakt was, ja, dan gooi je het weg. Want je hebt, weet ik het, honderden of duizenden anderen ter beschikking. Dus dan gooi je dat gewoon weg. Hup, weg ermee. Daar heb je niks aan. Maar dat is wat Jezus hier zegt. Dat doet hij niet. Hij zal dat geknakte riet niet verbreken. Hij zal juist in het kleine en in het zwakke, zal hij zijn heerlijkheid en zijn genezende en herstellende kracht laten zien. En hij zal de walmende vlaspit niet doven. Dan moet je ook denken eigenlijk aan een olielampje met zo'n draadje erin, een katoenen draadje erin, wat zorgt voor dat de olie opgezogen wordt en dat je de juiste balans krijgt samen met de zuurstof in de lucht, dat het lampje goed kan branden. En als zo'n draadje, laten we zeggen, beschadigd was of niet helemaal meer werkte, dan kun je zeggen, ja, dan maak je een andere. Hè? Dus, wij kennen dat natuurlijk niet meer zo. Hè? Wij denken misschien nog vroeger, degene die vroeger misschien nog met aanmaakhoutjes, barbecues hebben aangestoken. Nou, tegenwoordig heb je daar ook heel veel slimmere apparaten voor. Maar daar moet je aan denken van, ja, als zoiets niet werkt, dan gooi je weg en pak je een andere. Hè, dat ook weer hetzelfde beeld. Maar Jezus zegt, de walmende vlaspit zal hij niet doven. Niet uitblazen, nee, integendeel, hij zal dat vlammetje aanwakkeren. En hij zal dus zijn werk voortzetten. Maar met gebruikmaking van dat wat in onze ogen eigenlijk zwak is. En eigenlijk, ja, waardeloos is. Maar dat zal Jezus doen. Zo zal hij zijn werk voortzetten. Met zachtmoedigheid. Met vriendelijkheid en met geduld en met trouw. Doorgaan. Uitnodigend en gastvrij. Hij had het al gezegd, zijn juk is zacht en zijn last is licht. En degene die beschadigd zijn en gewond zijn, die zal hij oprichten en die zal hij nieuwe kracht geven. Dat is waarom we ook al die genezingen lezen, waarom hij dat ook ziet. Waarom die zo'n man met zo'n verdorde hand geneest. En ook later iemand die van een demon bezeten was, ook weer geneest en helpt. Het is fascinerend om te zien hoe Jezus juist ook aandacht heeft voor de individuele mensen. En wat je zou kunnen zeggen natuurlijk ook als Jezus, als je naar deze wereld kwam om een wereldgodsdienst op te richten, dan zou je zeggen, ja, dan moet je het vooral van de massa's hebben. Van de grote massa's van de mensen. Maar wat lees je in de evangelie? Heel veel hoe Jezus uiteindelijk zich richt op individuele mensen. Op mensen die hij geneest en herstelt. En dan zou je zeggen, ja, dat is toch niet efficiënt, niet effectief. Je moet dat toch op veel grotere schaal aanpakken. Maar dat is wat Jezus doet. Jezus heeft oog voor de enkeling. En dat geldt ook nu nog. Jezus heeft oog voor u en voor mij. En is dat niet ongelooflijk wonderlijk? Dat Jezus, toen hij kwam, als verlosser, als redder, dat hij ons op het oog had, individueel, dat toen hij zijn leven gaf, ook aan het kruis op Golgotha, dat hij ons op het oog had. Individueel, dat hij dat voor ons wilde doen. En als ons geloof dan inderdaad dreigt uit te doven, als wij ons geknakt voelen, als wij ook weten, ja, wij
wij zijn het niet waard dat hij ook zijn oog op ons richt, als we ons zo voelen. Dan zegt Jezus hier ook in deze tekst, dan zal hij ons niet verbreken en niet weggooien en niet uitdoven. Hij zal ons herstellen en zal ons nieuwe kracht geven. Daarvoor moeten we op hem zien, daarvoor hebben we hem nodig. Daarvoor moeten we kijken naar het kruis van Christus. Dat is wat we nodig hebben. En dat zal hij doen. En zo zal hij doorgaan om zijn koninkrijk te bouwen tot aan de tijd van de overwinning. Tot aan het moment dat het eindoordeel gekomen is, zoals de tekst hier zegt. Hij zal het oordeel uitvoeren tot overwinning. Zijn werk zal leiden juist langs deze manier. De manier waarop hij te werk gaat. Dat zal uiteindelijk toch leiden tot de overwinning. Is in onze ogen volslagen ondenkbaar. Maar zo zal Jezus overwinnen. En zoals Paulus het ook later zal zeggen, zijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Het eigenlijk is de Bijbel er vol van hoe God door zijn Zoon Jezus Christus, door de Geest, eigenlijk volkomen tegendraads te werk gaat. Tegendraads aan onze menselijke ideeën en maatstaven. God werkt op een heel andere manier. Hij gebruikt wat zwak is. Dat wil hij in zijn dienst gebruiken. Niet degene die in zichzelf denken sterk en krachtig te zijn. Juist het zwakke zal hij gebruiken. Daarom zegt Paulus dat ook. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Dat is wat hij doet. Zo zal hij zijn werk gaan voltooien. En in de derde plaats dan kort, wat zal hij dan bereiken? Nou, dat is het slot ook van die profetie. Op zijn naam zullen de heidenen hopen. Dat zal gaan gebeuren. Dat is het perspectief wat Jesaja ook al schildert. Ook in die hoofdstukken van dat gedeelte van Jesaja. Hoe dat uiteindelijk het heil tot de heidenen zou komen. De verlossing tot de heidenen zou komen. Denk ook maar later ook aan Jesaja 49. Dat God ook zelf zegt, het is eigenlijk te weinig voor mij. Dat je ook zou komen om de stammen van Israël op te richten. Dat zal hij ook doen. Maar hij zegt, ik heb de heidenen tot je erfdeel gegeven. En dat perspectief zien we ook hier. Dat uiteindelijk zullen de heidenen op zijn naam hopen. Dat zal gebeuren. Op die manier worden ze ook Gods bedoeling met Israël voltooid. Door Jezus Christus. In hem. En dat gaat hij doen. En mensen zullen op zijn naam hopen. Zijn naam, dat is natuurlijk wie hij is. Dat is Jezus. En Matthäus had het ook al gezegd, of God had het gezegd door middel van de engel aan Jozef. Je moet zijn naam Jezus noemen, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Dat is de naam. En daar zullen de heidenen ook hun hoop in stellen. Want dat is de enige hoop. Zonder hem zijn we zonder God en zonder hoop in de wereld, zegt Paulus. Maar de werkelijke hoop is alleen in Jezus Christus. En in wie hij is als de knecht van de Heere. Hij die werkelijk recht zal doen en het recht maakt tussen ons en God. Hij is de enige grond voor onze hoop. En hij zal dit werk voltooien. En er zal uiteindelijk komen een menigte uit alle volken, talen, stammen en naties. En dat is gestart. Dat is gestart zoals we ook al later in de Bijbel lezen, in het boek Handelingen. En daar gaat dat door, zoals Jezus zelf zegt. Vanaf Jeruzalem tot in Judea en Samaria en tot aan het einde van de wereld. En dan gaat dat door. En het boek van Handelingen laat zien hoe dat evangelie de wereld overgaat. Opnieuw op manieren die je eigenlijk helemaal niet zou bedenken. Die eigenlijk ook helemaal niet menselijkerwijs gesproken de meest efficiënte manieren zijn. Paulus die wil op een gegeven moment naar Rome toe om het evangelie te verkondigen. Nou, hij komt er ook, maar op een heel andere manier dan hij zichzelf had voorgesteld. Daar was een schipbreuk voor nodig en van alles en nog wat. Maar hij komt er. En hij wil verder ook. En hij ontvangt dan, uiteindelijk is dat dan de vervulling van zijn wens, dat hij daar in Rome komt en dan ontvangt hij daar allerlei mensen in zijn huis en verkondigt deze boodschap van het evangelie. 2 jaar lang in zijn eigen huis. Ongehinderd, staat er. Dat is het laatste woord in het boek Handelingen. En ook in de Griekse tekst. En het gaat door. Dat boek Handelingen eindigt dus heel abrupt, maar dat geeft eigenlijk aan dat het doorgaat. Het is eigenlijk, zoals het in een spannend boek is, een cliffhanger. Het gaat door, het doet je verlangen naar het vervolg. En dat vervolg is er, dat weten we ook in de loop van de geschiedenis. En zo gaat God door. En niet met menselijk vertoon van macht, maar door zijn geest. Zoals Zacharia dat ook al gezegd, deze dingen gebeuren niet door kracht of door geweld, maar door mijn geest zal het gebeuren. Nou, dat is uiteindelijk hebben deze dingen dus een geweldige betekenis voor ons. En ik heb daar al iets over gezegd. Aan de ene kant is het voor ons heel individueel een geweldige boodschap. Hè, dat God ook u en mij op het oog heeft. Daarom hoort u nu ook vandaag het evangelie. Dat is ook Gods bedoeling, dat u dat nu hoort. En als u dat evangelie nog nooit zo op die manier persoonlijk op uzelf van toepassing hebt gezien, dan is dat nu wat God spreekt en wat hij wil. Daarom bent u nu vanmorgen hier gekomen, om dat evangelie te horen. Dat God redding biedt door de knecht die hij zelf daarvoor heeft gegeven, voor u en voor mij, om ons te redden. Om onze zonden te vergeven, om te maken dat we onze hoop voor ons leven en voor ons behoud op hem alleen zouden stellen. En als u zich dan zwak voelt en u zegt, ja, ik geloof dat wel, maar help, zoals die man dat ook zegt, kom mijn ongeloof te hulp. Dan zegt God ook nu, ik zal dat rietje niet verbreken en ik zal die walmende vlaspit niet uitdoven. Ik zal je kracht geven, maar zie daarvoor niet op jezelf en op je eigen kracht en op wat je zelf zou moeten doen of zou moeten laten of allerlei dingen die je zelf zou moeten doen. Het enige wat je doet, maar dat is eigenlijk niets, dat is dat je je lege hand opheft naar God en hij zal hem vervullen. Dat je ziet op Jezus Christus. En zo gaat Jezus te werk. Dat is de manier waarop hij werkt. En dat is ook van belang voor ons, ook als christelijke gemeente. Als het gaat om hoe zetten wij het werk voort, ook in de gemeente en daarbuiten, met de verkondiging van het evangelie, dan is het inderdaad niet met veel vertoon van macht en met veel geschreeuw en veel lawaai en veel grote manifestaties, maar dan is het door eenvoudig te doen wat God ons heeft opgedragen, zoals Jezus dat heeft gedaan, met zachtmoedigheid en nederigheid, het goede zoeken voor elkaar, voor de gemeente, voor de verspreiding van het evangelie, daar rustig mee door blijven gaan. Want ook wij kunnen dan ook heel makkelijk ontmoedigd worden van, ja, als het misschien niet gaat zoals wij denken dat het zou moeten, hè, dan kun je ontmoedigd worden. Maar dan weet je ook, ja, dat is altijd al de weg geweest, ook in het boek Handelingen. Het ging voor Paulus ook heel anders dan hij had gedacht. En soms gaat God wegen die wij niet kunnen begrijpen. Dan denk je wel eens, ja, waarom gaat het zo? Maar door die dingen heen bereikt God zijn doelstellingen ook met ons en met onze gemeente en met de zaak van zijn evangelie in deze wereld. Je ziet dat zelfs op allerlei andere plaatsen. En momenteel hoor ik allerlei dingen over wat er in Europa gebeurt. Op allerlei plaatsen waar je zou zeggen van ja, hier we weten dat de kerk groeit in Latijns-Amerika en Afrika en Azië. En maar wat gebeurt er nou hier in Europa? Daar gaat het allemaal alleen maar achteruit. De secularisatie en de verwereldlijking en het gaat allemaal achteruit. Maar het is fascinerend om te zien hoe God opnieuw initiatieven neemt in allerlei landen. Waar ik vorig jaar hoorde dat er een conferentie was in Albanië. Waar 180 voorgangers bij elkaar waren. Waarvan een deel zelfs uit de islam afkomstig waren. Die samen willen werken op basis van het evangelie, van deze woorden. En zo gaat God door op plekken waarvan wij het niet verwachten, waarvan we het niet weten. Zo gaat God door met zijn werk. En dat gaat eigenlijk onder de radar van het wereldnieuws. Dat haalt de kranten niet, dat haalt de media niet, dat haalt de televisie niet en het journaal niet. Maar het gebeurt wel. En God gaat door met zijn werk. Zo is, en dat is de vervulling van de profetie, zo gaat God door. Hij bereikt zijn doelstellingen, maar wel op zijn manier. Maar dat is juist onze kracht. De kracht die in onze zwakheid wordt volbracht. En dat is ook het evangelie. Broeders en zusters, bemoedig en versterk elkaar met dit evangelie. Amen. Zullen wij bidden en danken. Vader in de hemel, wij danken u voor dat bijzondere en wonderlijke evangelie van uw genade, dat u doorgaat met uw werk om werkelijk verlossing en redding te brengen
en dat verkondigt in deze wereld. En dat doet op manieren die misschien in mensenogen wel zwak lijken, maar juist door uw geest kracht hebben, waardoor mensen werkelijk veranderd worden. Heere, dank u dat u daarmee doorgaat. Zou u dat ook willen geven onder ons? Zou u ons hier, ook zoals we hier zijn, willen aanspreken, willen troosten en bemoedigen om nieuwe kracht te ontvangen in onze zwakheid? Om in u te geloven, om onze hoop en redding alleen van u te verwachten. En daar, dat we daar zeker van mogen zijn. Niet op grond van iets wat wij gedaan hebben, maar alleen op grond van wat Jezus Christus voor ons gedaan heeft. Dank u daarvoor. Wilt u ook zo de gemeente opbouwen en zegenen en sterken? Wilt u de broeders helpen? Ook als zij zoeken ook naar meer mensen ook die ook kunnen staan in de bediening van leiding van de gemeente, van de verkondiging van het woord op regelmatige basis hier, om het woord te spreken bij alle gelegenheden, om het evangelie te verkondigen. Vader, wilt u zo de gemeente opbouwen en versterken en bemoedigen? En wilt u zo doorgaan met uw werk over heel deze wereld, tot eer en verheerlijking van uw naam, in Jezus' naam. Amen.